mensen die bijdragen aan het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. De tweede is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 19 april, begint de kerkdienst om 9 uur, waarin mevrouw Bieneke de Waal uit Zeggen hoopt voor te gaan. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van lied 645, de versen 1, 2, 5 en 6. Zing ten hemel toe. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Ja, we zongen God is opgestaan om de hand te slaan aan de oude vijand. We hebben vorige week Pasen gevierd, maar van ouds duurt de Paasweek eigenlijk een week lang. In de Joodse traditie is dat zo dat het een week duurt. Maar ook in de christelijke traditie is vandaag eigenlijk de afsluiting van Pasen. En vervolgens gaan we nog verder in de paastijd. Die gaat tot aan Pinksteren, dus 50 dagen lang. We hadden eerst 40 dagen tijd en nu hebben we 50 dagen paastijd. Dus we blijven Pasen vieren. Ik las vanmorgen, en ik weet niet, misschien heeft u ook iets van meegekregen over die maanlanding was het niet, maar die astronauten die naar de maan gingen om de achterkant te fotograferen. Maar een van de astronauten die zei bij terugkeer: het is iets bijzonders om mens te zijn. Het is iets bijzonders om op de planeet Aarde te zijn. Ze was daar helemaal van onder de indruk, juist door weg geweest te zijn, dat ze weer besefte hoe bijzonder het was om op Aarde te zijn. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. En ze zei nog, eerlijk gezegd, was het niet zozeer de Aarde zelf die me opviel, maar vooral de duisternis eromheen. En toen dacht ik, ja, wat bijzonder als je dat dan zo ziet op zo'n plaatje. Ik heb zelf geen verlangen om naar de maan te gaan. U misschien ook niet. Maar als je dan die foto's ziet dat je dan, en hoort van de duisternis, dan denk ik van wat bijzonder ook dat God de wereld zo lief had dat hij ons, de wereld, ons mensen op het oog had. En daarom dat wij mogen leven en hoe bijzonder dat is op aarde. Goed. In de paastijd is het ook altijd de lente die weer begint. En daarvan zingen we met lied 977, de versen 1, 2 en 5. Sta op, o mens, en zoek uw vreugd. Na het gebed om ontferming zingen we als loflied 632. Laten we bidden om Gods ontferming. Vader, dank u dat wij hier samen mogen zijn en de lofzang om het leven mogen zingen. Want u heeft uw schepping goed gedaan. En dank u dat u ons mensen hebt opgezocht, dat u deze wereld op het oog heeft gehad. Maar omdat er niet alleen lofzang is op deze wereld, maar ook veel nood, bidden wij om uw ontferming. Ontferming over mensen overal, vooral in die gebieden waar het zo extra moeilijk is. Gebieden waar het oorlog is, waar strijd is, waar mensen in angst leven. Heer, ontfermt u zich over hen. Ontfermt u zich ook over ons zoals wij hier zijn, met onze dingen waar wij tegenaan lopen, de dingen van onze levens. Zoek ons op en houd ons vast. Ontferm u over ons. We bidden u ook voor alle jongeren en kinderen in deze tijd. We dragen hen aan u op en we bidden om uw ontferming. Voor ieder die moe is en afgemat, bidden wij. Geef kracht en ontfermt u zich, zodat wij als mensen uw lof kunnen blijven zingen. Door Christus onze Heer. Amen.
Thank you.
Laten we bidden om het licht van de Heilige Geest. Vader, wij zongen, zend nu uw geest als een vuur in ons midden, dat wij van harte elkaar verstaan en beminnen. Ja, Heer, om uw geest bidden wij vandaag, om het licht en het vuur van uw geest in onze levens, in onze harten, nu, maar ook in de week die voor ons ligt. We danken u dat we van harte mogen zingen, dat u ons aanziet, dat we mogen weten dat we niet door u vergeten worden, maar dat we in tegendeel mogen weten dat onze levens in uw hand zijn en dat onze naam in uw hand geschreven is. We bidden u om uw Heilige Geest voor ons zoals we hier bij elkaar zijn in de kerk, voor ieder die nu of later met ons meeluistert, meeleeft met deze dienst. Maar we bidden het ook voor de kinderen die nu in de brugdienst zijn en voor de kinderen die naar de nevendienst gaan straks. Dat uw geest in het midden is en dat u ons allen uw vreugde en kracht wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Ja, er is dus nu ook brugdienst voor de jongeren. Ik zei kinderen, ik denk, oh ja, het zijn eigenlijk jongeren, maar goed. We weten wel, het is de leeftijd zo van de middelbare school, begin middelbare school, ja, de brugklas en verder. Maar heel mooi dat dat gaande is en dat het ook al sinds september elke maand plaatsvindt. Dus dat is ook iets om blij mee te zijn. Dus als u vandaag de jongeren mist, dan denkt u, oh, ze zijn daar. Maar gelukkig zijn er ook kinderen en we hebben ook elke zondag een kinderlied. En daar gaan we nu naar kijken en meezingen als dat kan. En daarna gaan ze met Lindy mee naar de nevendienst. En ook nog wel leuk om u te vertellen, mede genoot te maken van het feit dat er vanmiddag voor kinderen van 10 tot 14 een middag is bij iemand vanuit de gemeente Oud-Gastel, op een buitengebied met barbecue en zo en spel en sport. En er zijn 26 kinderen in deze leeftijd die daar vanmiddag aan zullen meedoen, dus dat is wel echt bijzonder. We gaan de lezingen lezen. Na de eerste lezing zingen we uit de Evangelische Liedbundel, lied 79. Na de tweede lezing uit de Filippense brief uit de Evangelische Liedbundel 88, vers 1, 2, 3 en 4. En Stefan zal voor ons de lezingen lezen.
De eerste lezing is uit Johannes 20, de versen 19 tot en met 23. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Hij kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." De tweede lezing is uit Filippenzen 1, 27 tot 2, vers 11. Hier gaat het om: blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan zien als ik bij u kom, of als ik niet kom, over u kan horen, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen. Want als u standvastig blijft, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11, dank je. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Na de verkondiging zingen we lied 636, een lied waar Ger mij op attent maakte. En dat niet zo bekend is. Hij zei, we zingen het nooit, dus vandaag zingen we het. En hij zal het voorspelen na de verkondiging, dus dan hoort u de melodie. En afgelopen woensdag was het ook in het ecumenisch middaggebed dat het gezongen was. Maar toen was het voor mij ook nieuw, dus we leren soms een nieuw lied. En in de verkondiging wil ik graag deze twee gedeelten met elkaar verbinden. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Op de avond van Pasen zitten de leerlingen bij elkaar, hoorden we in Johannes 20. Zitten ze bij elkaar in de blijdschap van Pasen, in de blijdschap van de Heer is waarlijk opgestaan. Nee, ze hebben de deuren op slot gedaan, omdat ze bang waren wat er zou gaan gebeuren, uit angst voor de Joden, horen wij. Ze zijn bang van wat gaat er nu gebeuren. Komt er een soort vergelding, omdat Jezus niet meer in het graf is? Nemen ze wraak op ons, zijn leerlingen? Ze zitten dus achter slot en grendel, uit angst. Ik denk dat wij ook wel momenten als deze in onze levens kennen. Dat we angstig zijn, dat we bang zijn. Voor hoe het verder moet. Voor wat gebeuren gaat. Voor wat voor ons ligt. En wanneer wij bang en angstig zijn, dan zijn we in onszelf gekeerd. En dan staan we niet open. Niet open voor een ander. Niet open voor God misschien. Dan zijn we vooral met onszelf bezig. Een herkenbare situatie, ook als we terugdenken aan wat die leerlingen dus allemaal hadden meegemaakt met Jezus. Ik denk dat wij het wel snappen dat ze bang waren. En in die angstige, bedrukte situatie waarin ze achter slot en grendel bij elkaar zitten, staat Jezus ineens in hun midden. Ik kan me voorstellen dat ze nog meer in de war raakten. De Heer begroet hen dan met de woorden, vrede, zij jullie. Shalom, nou dat kunnen ze zeker gebruiken. En hij toont hun zijn handen en zijn voeten, bijna als een soort handtekening. Zie maar, ik ben het echt. Ik ben de Heer. Angst slaat dan om naar blijdschap. De leerlingen zijn blij, horen we, dat ze de Heer zagen. Dat ze de Heer zien. En dan zegt hij nog eens, vrede zij jullie. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Ontvang de Heilige Geest. Jezus spoort hen aan om op pad te gaan, om niet binnen die vier muren in angst te blijven zitten, maar om op pad te gaan. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Het is niet de bedoeling dat ze een soort ingekeerde groep blijven, maar het is de bedoeling dat ze de wereld ingaan. En ze hoeven niet alleen te gaan, want Jezus belooft hen en geeft hen hier al de Heilige Geest. Als een voorproef. De Heilige Geest gaat mee, Jezus gaat met hen mee, als iemand die hen bemoedigt, die hen sterkt, die hen helpen zal om de wereld in te gaan. Dit gedeelte wordt daarom ook vaak al het Klein Pinksteren genoemd. Klein Pinksteren, ze ontvangen hier al de Heilige Geest. Ze mogen gaan in de vrede die Jezus hen toezegt, een vrede die de angst verdrijft, een vrede die heelt, die van binnenuit de angst geneest. In de zegen aan het eind van de kerkdienst wordt ook deze vrede van de Heer toegezegd. En trouwens ook aan het begin, genade zij u en vrede. Dus de vrede van de Heer is iets heel belangrijks dat wij mogen ontvangen en waarin we mogen leven. Hij blijft ons die vrede schenken. Een vrede waardoor we verder kunnen. In ons leven en werken, in ons geloven en liefhebben, in alle uitdagingen van het leven. En natuurlijk zijn we niet altijd in vrede. Er zijn ook momenten dat die vrede ons ontbreekt. Maar we mogen steeds weer opnieuw zijn vrede toch ontvangen. Ook dus in die uitdagingen die er zijn. En dat is het bijzondere van Pasen. Dat Pasen ons vrede brengt. Een vrede die ook verder gaat. Die met ons meegaat. En die wij ook mogen uitdragen. Ook zelf mogen we die vrede uitdragen. Ook als kerk, als gemeente zijn wij uitgezonden. De wereld in. Wij mogen kerk zijn, het is prachtig en fijn dat we bij elkaar zijn en dat we samen mogen zingen. Dat mag ons bemoedigen, maar dan ook weer om naar buiten te gaan. Om kerk te zijn voor de wereld. Het is niet de bedoeling dat wij bange mensen zijn die denken van nou laten we het geloof maar hier binnen de muren houden. Maar we mogen het juist ook verder geven. Op zich dat we soms misschien een beetje het gevoel hebben van moeten we niet een beetje bescheiden zijn, moeten we niet een beetje voorzichtig zijn. Dat is ook wel begrijpelijk, want de kerk heeft veel terrein verloren. De kerk is niet meer zo belangrijk en aanwezig in de samenleving als vroeger. Maar dat betekent niet dat wij ons moeten terugtrekken, maar het mag ons juist bemoedigen om op de plaatsen waar wij zijn gewoon heel eenvoudig vanuit ons geloof te leven. Om die vrede die we misschien zelf ervaren gewoon maar uit te stralen. We hoeven niet altijd met woorden te zijn, maar het mag ook iets zijn van onze houding of van onze uitstraling. Dus ook in onze omgeving, in de plaatsen waar we wonen en waar we werken, mogen we iets van die vrede van Christus, van de Heer, meedragen. Ook iets van de liefde die we hebben ontvangen of van de blijdschap die we hebben ontvangen. Iets van vertrouwen dat we hebben ontvangen. En nogmaals, niet altijd, maar het mag ook weer terugkomen. In woord en daad mogen we laten zien dat we in Jezus geloven, dat we in God geloven. De leerlingen, die hier dus nog bang bij elkaar zitten, die zijn inderdaad de wereld ingetrokken. Met de boodschap van Pasen. Met de boodschap dat Jezus leeft. Ze zijn niet binnen blijven zitten. En zo ontstonden er overal groepjes mensen die geloven, die samenkomen om dat ook te beleven. En dat was vaak heel eenvoudig. We lezen erover in Handelingen. Mensen kwamen zelfs dagelijks vaak bij elkaar om samen te eten, om samen te bidden, om samen te zingen. Kleine groepen die bij elkaar komen om het geloof te delen en om elkaar en hun omgeving tot steun te zijn. Kun je je afvragen, was dat dan altijd een succesverhaal? Nou, dat was het zeker niet. Want de mensen die gingen geloven, waren heel uiteenlopend van achtergrond. Je had in die tijd bijvoorbeeld slaven en vrije. En deze mensen kwamen allemaal samen in één gemeente. En die waren ook gelijk in de gemeente aan elkaar, terwijl ze in de maatschappij niet gelijk waren. Je had ook in die tijd, denk ik, ik wou zeggen nog sterker dan nu, maar dat is, weet ik niet. Maar je had ook rijke mensen en arme mensen. En dan nog heb ik het niet over de verschillen in karakter van al de verschillende mensen. Dus natuurlijk, ook in die tijd verliep dat echt niet altijd gladjes en was het echt niet altijd een succesverhaal. En wat dat betreft is het nu niet anders. We zijn allemaal verschillend in onze achtergrond, in onze belangstelling, in onze gaven, in ons karakter. Allemaal verschillende mensen die samen in Jezus geloven en die bij elkaar komen om te zingen, te bidden en te luisteren naar zijn woord. Dat is wel iets heel bijzonders van de gemeente, van de christelijke gemeente. En als je dan verder kijkt, we lazen vandaag een stuk uit Filippenzen. Paulus die schrijft later, hij is ook op veel plaatsen geweest, maar hij schrijft ook brieven aan die verschillende gemeenten. En hij begint altijd met het positieve dat er in een gemeente aanwezig is. Dat is heel mooi eigenlijk dat hij dat doet. Want zo schrijft hij aan de mensen in Filippi: ik dank mijn God altijd wanneer ik aan jullie denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. En dat doe ik vol vreugde. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Dus Paulus is dankbaar en blij voor de gemeente. Hij bidt voor hen. En het is mooi dat hij ook zegt dat God dat goede werk in hen, in de mensen, begonnen is. En dat is ook in ons zo. God is in ons, zoals wij hier zijn, een werk, goed werk begonnen. En hij zal het ook voortzetten. Het hangt niet alleen van ons af, maar hij zal het ook verder brengen. Paulus begint dus met positieve dingen. Hij benoemt die dingen ook. Maar hij benoemt ook wat soms minder goed gaat. En zo horen we vandaag, hier gaat het om: blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Dat zou Paulus ook tegen onze gemeente kunnen zeggen, denk ik. Beter, het wordt ook tegen ons gezegd, want het is in de Bijbel opgenomen en het is daardoor ook een boodschap voor ieder van ons. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie. Hij bemoedigt de mensen in de gemeente van Filippi dat ze eensgezind blijven. En blijkbaar, als je dan de brief leest, het gaat veel over positieve dingen en over vreugde. Maar blijkbaar was er iets met die eensgezindheid. Dat was blijkbaar een zwakker punt. Blijf één van geest en blijf eensgezind staan in het geloof in het evangelie. Laat u geen angst aanjagen, want aan u is de genade geschonken om niet alleen in hem te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. Ja, dat het een genade is om in hem te geloven, dat kunnen we denk ik wel meemaken. Dat het een geschenk is, dat we er blij mee zijn, een geschenk van God. Dat we geloven in hem, maar dan ook omwille van hem lijden. Is dat ook genade? Dat lijkt vreemd. Omwille van hem te lijden. Maar als wij denken aan onze medegelovigen in andere landen waar het niet openlijk kan. Veel landen waar je opgepakt kunt worden of vervolgd kunt worden omdat je gelooft in God, in Jezus. Ja, is dat ook een genade? Dat lijkt wel vreemd. En als we het ook naar ons toe trekken, wij zijn niet bang om opgepakt te worden als we naar de kerk toe gaan of omdat we geloven. Maar je kunt je ook wel soms een eenling voelen in je omgeving. Als je het gevoel hebt van ik ben de enige die gelooft in mijn werkkring of in mijn omgeving of in mijn familie. Dat kan ook een soort lijden geven, weer van een andere orde. Maar het is wel een vorm van lijden, dat kan het zijn. En ook zelfs, we kunnen lijden aan de tijd. Dat we denken van, nou ja, maar vroeger ging iedereen naar de kerk en waren de kerken vol. En nu, ja, moet je soms zien met hoe weinig we zijn. Dat kan ook een soort lijden aan de tijd zijn. Ook al worden wij niet opgepakt door de politie. Mensen kunnen misschien soms wel ook vreemd naar je kijken. Ik hoor dat wel eens terug, dat mensen het gevoel hebben van, ze kijken een beetje vreemd naar mij omdat ik geloof of omdat ik naar de kerk ga. Opnieuw, Paulus spreekt heel positief, want hij zegt, nu u door Christus bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zoveel verbondenheid is met de geest en zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Dus al die dingen die hij eerst noemt, dat was er dus allemaal al. De onderlinge bemoediging en verbondenheid, de troost, hartelijk medeleven. Maar die eensgezindheid, daar was iets mee. Er was blijkbaar ook iets van geldingsdrang en van eigenwaan. Die woorden worden genoemd. Maar ja, wat is dat dan precies, geldingsdrang en eigenwaan? Blijkbaar was er iets dat de een soms zich beter voelde dan de ander. Of dat de ene mens in de gemeente zich boven de ander plaatste. Dat de een zich belangrijker voelde dan de ander. Daar gaat Paulus op door. En hij spoort aan om een nederige houding aan te nemen. Om niet alleen de belangen van jezelf voor ogen te hebben, maar ook die van de ander. En zelfs om je medebroeder en medezuster belangrijker te vinden en hoger te achten dan jezelf. En dan gaat het er niet om dat je een soort semi-nederige houding moet innemen en moet zeggen van, oh ja, maar ik kan ook niks of ik ben zo slecht of ja, ik heb al nooit gedacht dat het iets met mij was. Dat is geen nederigheid. Maar wel dat je voelt en uitstraalt dat de ander net zo belangrijk is als jijzelf of zelfs belangrijker. En dat gaat niet vanzelf, daarin mogen wij ons oefenen. Soms denken wij minder van een ander, bewust of onbewust. Ik denk dat we dat allemaal op zijn tijd doen, want niemand van ons is heilig wat dat betreft. Maar doordat je soms minder denkt van een ander, verhef je jezelf in wezen boven hem of haar. En dan mag je dus oefenen om juist het mooie in de ander te zien. Hem of haar juist de eer te geven, te bemoedigen. Filippenzen 2 vertelt ons dat Jezus het grootste voorbeeld van nederigheid is. Dat is ook goed om voor ogen te houden. Het is niet uit de lucht gerepen van we moeten allemaal een beetje netjes leven. Maar hij is zelf, Jezus, het grootste voorbeeld van nederigheid. En dan horen we, hij klampte zich niet vast aan de heerlijkheid die hij had bij God, de Vader, in de hemel. Maar hij liet dat los, die heerlijkheid, en hij kwam naar de wereld om mens te worden zoals wij. Hij deed dus afstand van zijn positie. Hij werd gelijk aan ons en eigenlijk nog meer. Hij was zelfs bereid voor ons te sterven. Om eigenlijk de allerminste dood te ondergaan voor ons mensen. Het is onvoorstelbaar. Wanneer wij mensen soms een bepaalde positie hebben, dan willen we dat liever niet loslaten. We houden graag vast aan wat we hebben. Wat we bereikt hebben of aan onze positie. Maar Jezus gaf alles op. Hij liet alles los uit liefde voor ons. En deze nederigheid die we bij Jezus zien, daaruit mogen wij leren om ook nederig te zijn. Want dat is ook een weg tot eenheid. Wanneer mensen elkaar zichzelf verheffen boven een ander, dan is de eenheid wordt brokkelig, wordt broos. En misschien denkt u wel, ach, het valt toch wel ook mee. Maar ik zal twee voorbeelden noemen die mij te binnen komen. Je hoort iemand wel eens iets vertellen, gewoon ergens of in de gemeente. En dan denk je misschien, nou wat raar, dat had ik echt heel anders gedaan. En dan voel je, ik had het beter gedaan. Dat zeg je wel niet, maar dat is meer wat er dan van binnen in je kan gebeuren. Of iemand maakt een opmerking waarbij je denkt, oh nee, daar heb je hem weer of daar heb je haar weer. En misschien heb je iemand in je blikveld waarna je dan knipoogt, zo van hem weer of haar weer. Dus je smeet een soort bondje met de ander, maar ja, het is ten koste van de persoon om wie het dan gaat. Dus je verheft die in feite boven de ander. Christus is opgewekt, hij leeft en wij met hem. En wij mogen van hem dus leren wat het is ook om elkaar meer eer te geven, meer te waarderen dan onszelf. En dan tot slot de laatste verse van het gedeelte dat we hoorden van Filippenzen 2. Dat is echt een loflied op de weg die Jezus ging, maar ook hoe het eindigt. Want na die dood die hij gestorven is, heeft God hem opgewekt. En dan wordt er ook gezegd dat God hem hoog verheven heeft en hem de naam gegeven heeft boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dus het spreekt van een wereldwijd kosmisch gezag van Christus. Op elk terrein, in de hemel, op de aarde en zelfs onder de aarde, is hij Heer, is hij koning. En dat is iets van wat hij nu al is, maar dat zal pas in de toekomst blijken. Als wij nu liederen zingen, lofliederen, zoals we doen in de kerk, dan bezingen wij in feite ook al zijn lof en zijn koningschap. We bezingen dat Christus Heer is, tot eer van God de Vader. Daar gaat het naartoe. Uiteindelijk zal de naam, in de naam van Jezus, elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat hij Heer is. Als je dan even kijkt naar de wereldleiders verheffen zich. Ze wanen zich heel wat. Ze lossen het wel even op, zeggen ze. Als je dan kijkt naar Christus, die maakt zich niet groot, maar hij is werkelijk groot. Voor hem zal elke knie zich buigen. En de vraag die we kunnen meenemen vanuit deze gedeelten is, hoe werkt de houding van Christus in ons door? Hoe kan ik mijn broeder, mijn zuster, mijn medemens werkelijk de eer geven die hem of haar toekomt? Hoe kan ik een beetje nederiger worden en meer op Christus gaan lijken? En ook wat gemeente betreft, hoe kunnen we eensgezind gemeente zijn en blijven? Tot lof van God de Vader. Amen. Laten we samen danken en bidden en na het stilgebed ook samen het Onze Vader bidden. Heer onze God, dank u dat boven ons de hemel opengaat en dat uw liefde ons wakker kust. We danken u voor de goede dingen die we van u mogen ontvangen. Nieuw leven in u, genade, vrede en troost, vreugde, verbondenheid met u en met elkaar. Heer, we danken u daarvoor. U weet dat we het niet altijd zo ervaren en dat we soms vergeten u te danken voor wat we hebben ontvangen. We bidden, Heer onze God, vervul ons met uw vreugde. Vervul ons met dankbaarheid om deel te zijn van u en ook van uw gemeente. Leer ons ook een beetje nederig te worden, de ander meer eer te geven, meer te waarderen dan onszelf. Dat we kijken naar Jezus, naar de weg die hij is gegaan en hoe hij alles losgelaten heeft voor ons mensen. Vervul ons met uw vrede, dat wij niet angstig in ons eigen kringetje blijven, maar dat we ons de wereld in laten zenden. Dat we christen durven zijn, in ons werk, in onze contacten, in onze familie, op alle plaatsen waar we komen. Geef ons vrijmoedigheid. Heer, we willen ook bidden voor onze wereld. We danken u dat er een bestand gekomen is tussen Iran en Amerika. Maar we weten dat het een wankel evenwicht is. We bidden dat het mag stabiliseren, de situatie daar, en dat het ten goede mag keren. Dat bidden we ook voor de mensen in Libanon die lijden onder het geweld. We bidden om vrede. Vrede voor de wereld, vrede voor de landen in het Midden-Oosten, vrede in Oekraïne en Rusland. Heer, ontfermt u zich. En we vragen u, wilt u alle bemoedigen die het moeilijk hebben, alle mensen die ziek zijn, die pijn hebben, die de moed soms verliezen, maar ook voor alle die naast hen staan, voor alle mantelzorgers, voor ieder die met de ander meeleidt. Geef kracht, Heer onze God. We bidden ook in het bijzonder voor Wim en Leni den Boer. Geef ze moed, geef ze kracht. En met hen denken wij ook aan zoveel anderen die wij kennen. En in de stilte van dit ogenblik mogen wij zelf tegen u zeggen voor wie wij willen bidden of waarvoor we u willen danken. Hoor ons als wij dat in stilte doen. Al onze gebeden vatten we samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik zal even kijken, want ik denk dat de kinderen er terug zijn en die willen graag iets met ons delen. Daarna kunnen we dan collecteren voor de genoemde doelen. En daarna gaan we dan het slotlied zingen. Kijk, ik had het over jullie en jullie zijn er al. Daarna zingen we dan als slotlied 642. Maar eerst geef ik het woord aan jullie.
We hebben allereerst een raadseltje voor jullie. Elise, kan jij het blad omhoog houden? Wie weet wat dit is? Ja, roep maar. Wat denken jullie dat het is? Een blad papiertje. En wat voor kleur is dat papiertje? Wit. Een wit papiertje. Iedereen erover eens? Oké. Nou. En wat staat er nu? Wie kan het lezen? Misschien iets dichterbij, Elise. Jezus leeft. Inderdaad. En nu denken jullie, waarom hebben jullie dit gedaan? Nou, we hebben het vandaag gehad over de Emmausgangers die onderweg waren weer terug naar huis, omdat ze verdrietig waren, omdat de Heer Jezus gestorven was. En op een gegeven moment kwam hij naast hen lopen, maar ze herkenden hem helemaal niet. En soms hebben wij dat ook wel eens, dat we het eerst niet zien, want het lijkt een wit blad, maar dan staat er toch ineens, Jezus leeft.
Nou, dat ter bemoediging. Dankjewel. Dan houden we nu de collecte en dan daarna zingen we het slotlied. Laten we heen gaan in vrede en ons gedragen weten door onze God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede.